Waar we het voor doen?
Waar we het voor doen?
Ha, heb je even.
Voor de gave projecten.
Nieuwe dingen.
Ja, ik hou gewoon van nerdy stuff.
Persoonlijke groei.
Ownership.
Trots.
We doen het voor de sfeer.
Innovatie.
Voor de verandering.
Voor een beter internet.
Voor heel Nederland.
Waar iedereen mee kan doen.
Daar doen we het voor.
Daar doen we het voor.
Waar doe jij het voor? Kom werken voor KPN en groei op jouw manier. Check de actuele vacatures op het gebied van data, security, development en networking op jobs.kpn.com/tech.
Dieselgate begon ook in Amerika, was niks aan de hand voor Europa. Oh, en op een gegeven moment kwamen 10 miljoen auto's in aanmerking.
Precies wat Nout zegt.
Tesla gaat het allemaal oplossen. We gaan inductie laden.
Dit komt direct naar de Tesla Roadster, denk ik. En die Tesla van 25.000 euro. En die Tesla Semi die ze over gaan uitleveren.
Ja, en de Cybertruck voor Europa.
2035.
Ja, zoiets, ja, waarschijnlijk. Ja.
Breek de week, aflevering 42. Jawel.
Zo.
Nog 10 te gaan en dan hebben we het jaar helemaal rond.
Zo, ja. Wat vet zeg.
Ja. Toch even goed om bij stil te staan.
Krijgen we dan een cadeau van BNR omdat we dit onzorgig doen?
Ik hoor altijd iets over boekenbonnen in de ochtendspits. Dus ja, ja, misschien
ja,
dat.
Weet. Ja. Ja.
Wie leest er nog boeken tegenwoordig?
Ja. Jongens, er is een nieuw schandaal in de autowereld. Ja, en eigenlijk wisten we dat al sinds april.
Oh.
Daihatsu.
Daihatsu.
Gefraudeerd met veiligheidstesten.
Ja.
Ik vind dat echt heel kwalijk. Nu, Daihatsu is geen groot merk in Europa en zeker niet in Nederland. Maar ik vind dat wel heel kwalijk dat dit soort dingen gebeuren. En eigenlijk is het moederbedrijf Toyota er ook aan gelinkt.
Ja, dit is wel grappig. Nee, eigenlijk is het niet grappig. Sinds april, mei, eigenlijk april dus, weten we al van joh, er is daar gefraudeerd met crashtest. Dat is Daihatsu in principe, maar Daihatsu produceert ook auto's voor Toyota en is een volledig eigendom van Toyota. Dus die wisten dat ook. Nou, nu zijn we in december. Het is ietsje later, hè, weet je. Nou, de baby had bijna geboren kunnen zijn als we toen een gezellige avond hadden gehad. om even in perspectief te plaatsen allemaal. Dus dat is echt een trage reactie. Maar die auto's, ja, er zijn dus andere airbags bijvoorbeeld gebruikt tijdens crashtest dan dat je daadwerkelijk uitgeleverd krijgt.
Kan echt niet.
Nee, dit is eigenlijk erger dan Dieselgate. Dieselgate is natuurlijk ook zeg maar impact op het milieu en dingen. Maar als zeg maar bereider van een auto, had je daar eigenlijk misschien niet zo heel veel last van. Soms zelfs voor dat je auto really lekkerder. Want ja, wij hoeven niet dan die vervelende milieueisen dit te doen. Dit, hier heb je geen last van, zolang je niet crasht. Maar ja. Dat ga je misschien wel een keer doen. En dan is het natuurlijk wel echt serieus. Ja, dat kan gewoon wel een probleem zijn. Als die airbag gewoon het niet goed doet of minder goed doet. Ja, risico op verwondingen of dood is wel aanwezig, zeg maar.
Ja. Ja.
Ik weet niet of het letterlijk de quote is, maar ik vond dit wel interessant. Was op het laatste nieuws. Die hadden moederbedrijf Toyota biedt in een persbericht excuses aan voor het ongemak.
Met je hoofd door de voorruit.
Ja, precies. En de bezorgdheid.
Dat is ongemakkelijk.
Ja,
zo heel vervelend.
Dit zal ongetwijfeld niet de letterlijke quote zijn.
Lastige situatie.
Lastig vervelend voor je. Ja, nee, dus dit is. Nou ja, ik weet niet hoe die respons precies is geweest. En ik ken natuurlijk de letterlijke tekst niet. Maar dit dacht ik zo.
Nou, 174 nieuwe onrechtmatigheden ontdekt in 8 maanden tijd. 64 modellen van Daihatsu en Toyota.
Hebben ze zoveel modellen?
Met Toyota erbij. Ja.
Toyota, Mazda en Subaru.
Oké, okay.
Ook nog.
Blijkbaar. Ja, nou ja. En dit zijn volgens mij de auto's die dan in Thailand werden geproduceerd.
Ja,
dus
het gaat om, ik begreep, de Daihatsu Cast en Toyota Pixis. Nou, volgens mij zijn die hier helemaal niet leverbaar. Hè? Dus wat dat betreft, die nu in een Daihatsu of een Toyota rijden, hoeven zich op dit moment nog geen zorgen te maken. Even voor de duidelijkheid.
Dat niet, maar de Dieselgate begon ook in Amerika, was niks aan de hand voor Europa. En op een gegeven moment kwamen 10 miljoen auto's in aanmerking.
Precies wat Nout zegt. Want het was dankjewel. Volkswagen, Dieselgate. En toen bleek, bij Porsche hebben we toch ook misschien een Audi. Eigenlijk misschien wel alle diesels die. Bij de andere fabrikanten misschien ook wel. Ja. Goed, dit lijkt zeg maar in voor de Aziatische crashtest. Ja. Maar goed, als ze dit zeg maar trucje door hadden. Dit is een hele makkelijke, zeg maar wat minder kwalitatief dure en goede airbag zeg maar monteren. Met een paar miljoen auto's die je verkoopt. Ik zou verwachten, hier mag zeg maar het concern best een goede douw op krijgen. Want dit is wel redelijk fundamenteel.
Ja. En kijken wat er mis is gegaan met die
waarom,
auto's.
Hè? Want dat is wat ze dan. De onderzoekers melden dat het komt onder meer door extreme druk, door een overmatig strak en rigide ontwikkelingsschema en een gebrek aan expertise onder de managers.
Ja, dat vind ik dit. Maar dit ja, ja, nee,
wat pijnlijk.
Ja. Ja, gooi wat even wat managers onder de bus. Maar dit is natuurlijk uiteindelijk hetzelfde bij Dieselgate. Ik heb het niet gewoest. Mm-hmm. Ik weet niet wat de Japanse vertaling daarvan is. Maar je kan je een beetje in die categorie. Uiteindelijk is natuurlijk nooit één persoon die dit beslist. En dat is met Dieselgate ook niet zo. Je kan ook niet één iemand aanwijzen en zeggen, joh, het is jouw schuld. Dat is natuurlijk zomaar een cultureel ding. En dat is natuurlijk ook bij Dieselgate voor de Volkswagen was dat echt dan ook een ding. Heeft ook echt een verandering teweeg gebracht. Dat vind ik zeg maar voor het Toyota concern ook. Van ja, dit is heel fundamenteel. Ja, want je naait je klanten, maar dan ook nog op dusdanig manier dat ze er potentieel zeg maar echt aan overlijden.
Ja,
en dat doe je heel bewust.
Ja.
Doe je heel bewust. Ja. Dan kan je zeggen,
maar goed, we moeten nog wel even toch wel een slag om de arm. Vind ik wel belangrijk, een slag om de arm houden over de omvang van dit issue. Hè, is dit nou, gaat dit om één fabriek? Of gaat dit om meerdere fabrieken? Gaat dit om het hele concern?
Ja, dit is Dieselgate all over again. Op het moment dat je zo het vertrouwen beschaamt. Hoe kan ik er dan van uitgaan dat de andere auto's die je hebt uitgeleverd en die een euro NCAP score misschien hebben gehad, die was helemaal fantastisch en dat dan allemaal wel klopt.
Nee, vertrouwen komt te voet en gaat te paard.
Ja, precies.
Ja, zeker, ja. Misschien ook wel een leuk bruggetje, want het is slecht voor je imago. Shell Recharge. Wouter, daar heb jij je best wel druk om gemaakt.
Nou, niet hoor.
Wat? Nee?
Nee, helemaal niet. Nee, ik gebruik die laadpas gewoon niet meer. Dan ben je er ook vanaf.
Ja, dan ben je er...
ik vond het grappig. Ik kreeg een mailtje van Shell Recharge. Wat was het nou precies? De bewoording. Even kijken waar ik het heb.
Want jij hebt een laadpas?
Ja, ik heb blijkbaar nog ergens een Shell Recharge laadpas. Maar je krijgt een soort idle fees. Ik ga nu even zoeken waar
een boetetarief.
Een boetetarief. Ja, ze noemen het gewoon
blokkeerkosten.
Blokkeerkosten.
Ja. Na 240 minuten, 4 uur opladen.
Oh, je hebt te lang aan een paal gehangen. Ja. Nee. Paalklever.
De letterlijke tekst was, we wijzigen onze tariefstructuur. Dit vind ik dan ook weer... Nee, maar Shell is wat dat betreft ook zo'n bedrijf. Zeg maar, ontzettende fuckers. Weet je wel, noem dan gewoon van, goh, we wijzigen dat je niet langer aan de laadpaal moet staan. Ja. Wijzig ons tariefstructuur. Oh, dat hoef je niet te lezen.
Ja.
En dan de grote titel. Duurder. Belangrijke update vanaf 21 december 2023. Nou, en dan komt het blokkeerkosten. Oftewel, als jij langer dan 4 uur bij een laadpaal staat, ja, dan gaan we iets rekenen.
Iets 5 cent per minuut. Ja.
Wat best op kan lopen.
Een maximum van 12 euro per
laadpaal. Dat vond ik nog meevallen.
Ik denk van, ja, maar...
Ja,
ergens is het er ook wel goed. We hebben al die verhalen gehoord over al die laadklevers die gewoon maar hun auto aan zo'n paal hangen en dan gewoon uren, misschien wel dagen, soms maanden wegblijven. En dat er verder niemand anders kan laden. Ik kom best wel regelmatig als ik een testauto heb, een elektrische testauto, dan denk ik, nou, ga maar even daar laden. Nee hoor, is het allemaal weer bezet.
Oké, en wij doen even mijn nerd.
En dan zie ik dat die auto al vol is. Hè? Ja. Dan is het laden afgerond.
De Meinert S heeft een testauto. Laten we zeggen, heeft een Tesla Model S met een Mercedes EQS met een 100 kWh batterij. Ja. Is helemaal leeg.
Ja.
Heeft een mooi kerstfeest gehad bij BNR, want we doen hier goede kerstfeesten. Komt dus om 11 uur, want je moet de volgende ochtend moet je vroeg werken.
Of heb ik niet gedronken dan.
Dan heb je niet gedronken. Maar je komt met je... Nee, dus om 11 uur was je helemaal zat, want je had niet gedronken. Dus je ging naar huis. En je denkt, ja, ik moet morgen weg. Dus die auto moet aan de paal.
Ja.
Dan
staan er een paar van die klevers aan de paal hangen.
Ja, dan wil je dat ze weg zijn. Ja. Maar als jij hem aan de paal zet...
En om
11 uur 's avonds. En je mag hem 4 uur aan de paal laten staan, want anders ga je meer betalen. Hè? Zet je je wekker?
Ja, dan moet ik toch een hond gaan nemen om hem uit te laten.
Ja, precies.
Ja.
Nou, ik denk serieus, als jij hem om 3 uur 's nachts je auto van de paal af gaat halen, dat mensen zeggen, ja, die gas is 1 niet goed.
Die spoort niet.
Hij heeft weer gedronken.
Dus die jonge man een auto aan het stelen.
Dat
kan ook.
Ja, maar dat gaat ook helemaal nergens over.
Nee.
En je accu is dan nog niet vol. Want je gaat misschien meeste palen 11 kilowatt uur laden. Sommige palen 22. En zelfs met 22 was je accu nog niet vol.
Nee.
Met 11 kilowatt. Ja, weet je, sommige auto's hebben dus gewoon 100 kilowatt uur nodig.
Ja.
Dus ja, 9 uur laden.
Ja, uren laden, ja.
Dus je betaalt 12 euro extra als je Shell Recharge pas gebruikt.
Ja, dan moet je maar een eigen oprit hebben.
Ja, heb ik ook gedaan.
Ja.
Maar,
met laadpaal.
Ja, maar kunnen ze hier niet een tijd aan hangen dat je het alleen na 12 uur zo'n blokkeerkosten?
Ik heb vaak genoeg inderdaad, precies wat Wouter zegt, dat je 's avonds laat ergens komt en denkt, nou, morgen heb ik die auto echt weer nodig. hang hem aan de laadpaal. Ik ga echt niet midden in de nacht dat ding eraf halen.
Nee, en er komt ook niemand midden in de nacht om daar weer te komen
en
laden.
Denk ik, dat doe ik morgenochtend wel. En dan wordt het misschien wel eens begin van de middag.
Maar ja, Tesla gaat het allemaal oplossen. Ja. Want we gaan inductie laden. Dat is officieel bekendgemaakt.
Ik denk aan dat je daar ook je eigen oprit voor nodig hebt.
Ja, nee, je kan die mat gewoon neerleggen.
Ja, maar dit is wel echt bedoeld voor thuisladen, volgens mij. In ieder geval, wat ik ervan begreep, is het de bedoeling dat Amerikanen, misschien komt het ook naar Europa, dat je dat thuis in je garage of op je oprit laat installeren. En het dan natuurlijk koppelt aan een Tesla Powerwall.
Zeker.
Ja.
Minimaal.
Maar dat inductieladen, daar hebben we het al heel lang over. Bij Volvo is er mee bezig.
Ja, Volvo heb het gezien.
Jij was heel positief toen. Dit moet gewoon gaan uitrollen.
Nou ja, dat is natuurlijk gewoon een grote stoeptegel in de straat. En dan moet je je auto natuurlijk wel redelijk precies boven zetten.
Ja, maar die auto zelf wel waarschijnlijk.
Dat wordt wel de toekomst natuurlijk uiteindelijk. Want dat moet je niet zelf willen doen. Dan kan die auto in principe beter. Precies. Alleen, ja, dit is weer zo heel theoretisch. Volvo heeft dus een plek in Göteborg waar je dat kan doen. Nou, dat is niet bij jou voor de deur. Daar staat niet zoveel aan.
Nee. Leuk voor de vakantie.
Dan kan je daar even draadloos laden. Ja, Tesla gaat het doen. Maar ja, dit komt direct naar de Tesla Roadster, denk ik. En die Tesla van 25.000 euro. En die Tesla Semi die ze overal gaan uitleveren. Ja,
en de cybertruck voor Europa.
2035.
Ja, zoiets. Ja, waarschijnlijk. Ja,
weer een van de beloftes.
Nee, het idee...
Ja, maar de vraag is ook een beetje van welk probleem lossen we hier nou precies mee op? Hè? Want is die stekker nou echt zo'n enorm groot probleem?
Ja, en fucking irritant.
Ja, irritant. Maar, en je hoeft geen laadpalen neer te
zetten. Nee, nee, maar je moet zo'n mat in de grond werken. Ja,
het ziet er beter uit.
Zo'n tegel. Nee, het ziet er beter uit, maar zit je ook niet gewoon met...
Je kat erop rooster.
Ja, dat bedoel ik. Maar zit je ook niet gewoon met energieverlies? Want ik heb altijd begrepen dat inductieladen toch wat
minder
efficiënt is dan...
Dat valt dus wel mee.
Een paar procent had jij destijds. Ja, ik weet niet waarom ik dit nog weet, maar jij zei een paar procent...
Dat hangt ook een beetje vanaf van de afstand. Dus de bodemvrijheid van je auto moet lekker minimaal zijn.
Ja, dat is een goede vraag.
Of komt die tegel lekker...
Maar dan wordt het wel weer ingewikkeld allemaal.
Als je net wegrijdt, die tegel staat nog omhoog.
Ja, heb jij even... Oh nee.
Het is wel goed voor de schadehandel van elektrische auto's. Nou. Want die hebben bijna geen schade en bijna geen onderhoud natuurlijk.
Nou, schade? Ja,
dat zeker wel. Maar eigenlijk vind ik dit vooral ook voor plug-in hybrides... briljant. Want die wil je helemaal niet inpluggen. Want dan kan je daarna weer 30 kilometer elektrisch rijden. En dat schiet allemaal niet op. Dus kun je met relatief lage snelheid laden, is die accu toch al vol.
Er is ook geen plug-in hybrides meer, hè?
Nee, dan is het een...
Touchdown hybride.
Dit is heel scherp online.
Hierbij beëindig ik zeg maar mijn carrière. Want dit hoogtepunt gaan we niet meer toppen. Mijn god. Ja. Maar je hebt gelijk. Nee, maar interessant dus.
Ja. Maar interessant.
Het is Tesla, dus het komt in 2035, had je het over geloof ik.
Ja, zoiets. Ja. Ja. Nou ja, we zien het wel. We zien wel als het er ooit zal komen.
Ik hoor wel wanneer mijn straat wordt opengebroken. Ja. En
ik zie wel een nieuw verdienmodel weer voor Tesla. Want dit kunnen ze weer erbij verkopen. Dit is wel slim om het te doen, denk ik. Zeker.
Zo'n momentje bedoel je?
Ja.
Met die prijs van die auto nog verder omlaag duwen. En dan zo'n plaat erbij.
Ja. Ja, ik vind dat Tesla doet dat wel slim. Allemaal dingen bijverkopen, tot aan fluitjes aan toe. Ja, ze hebben een eigen webshop.
Financieel doen ze het zeker heel goed. Ja. Dus,
Volkswagen.
Ja.
Haalt flink de bezem er doorheen. Eindelijk.
Hij was al even mee bezig, toch?
Ja, maar nu is echt aangekondigd wat dan het plan wordt. En het plan is een beoogd rendement in 2026 van 6,5%. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van wat ze nu doen.
Stel je nou
doen.
Voor, hè, want ik zit nu te lezen hoe dat programma heet. Dan krijg je dat, hè, als Volkswagen medewerker krijg je dan het Accelerate Forward Road to 6.5.
Program.
Ja. Krijg je dan, ben je toch al in slaap gevallen?
Ja, je moet het de naam geven.
Sessiescultuur.
Ja, dat ook,
ja. Nou, ik vond het wel mooi. Gedeeltelijke pensionering voor werknemers die zijn geboren in 1967.
Ja.
Zeg maar, oddly specific.
Komt wel heel dichtbij zo, hè, Wouter?
Ja, dat is sowieso.
Nee, maar ik dacht wel. Zeg maar, 1967, dan ben je
56.
Dus... 56. Zo, ja. Dat is... de fut. Hey. Lekker. Zo, dan ga ik aan mijn tweede carrière beginnen. Ja. Of aan een boot kopen. Vrouw, of een derde vrouw. Weet ik
beetje golven.
Ja, precies.
Maar we zijn het er wel echt over eens. Dit heeft Volkswagen wel echt nodig. Hè. Ze moeten efficiënter worden. Ze moeten sneller produceren.
Nou ja, het wordt enorm
gaat,
af...
Dat 6,5, dat gaat om het rendement. Hè?
Het rendement.
Ja, wordt dat is wel grappig. Iedereen is enorm af aan het geven op Volkswagen. En denk ik, voorlopig hebben zij volgens mij een best breed portfolio aan elektrische auto's. Ik vind ze niet allemaal even goed, maar...
Fabrieken liggen stil, hè?
Ja, maar weet je...
Ze verkopen niet.
Nee, maar op Tesla na is het allemaal... Nou, Volvo. Ja. Is het eigenlijk overal wel een beetje janken met elektrische auto's? Kijk even naar de Chinezen komen. Nou, kijk even naar de Chinese verkoopcijfers in Europa. Dat is echt een draai. MG doet het leuk. En Volvo is een beetje Chinees. Die doet het ook nog wel leuk. Maar de rest is niet heel indrukwekkend. Tot heel erg niet indrukwekkend. Ondanks grote panden die ze soms hebben op strategische locaties. Ik ga geen namen noemen deze keer. Maar dit is, weet je, BMW. Mooie strategie met, zeg maar, op één platform verschillende auto's kunnen bouwen. Ja. Maar de elektrische auto's, zeker de dure. Meld je bij de dealer. Die hebben goede deals voor je.
Dat klopt, maar ze kunnen dat lekker schalen. Omdat dan maar meer diesels of dan maar meer benzine. Ja, Volkswagen
niet. Nee, dat is de strategische foutieve keuze die ze bij Volkswagen hebben gemaakt. Zeg maar elektrisch platform en basis daarvan allemaal auto's bouwen. Terwijl het waarschijnlijk beter had gewerkt. Want zeggen, we hebben de Golf 8. Wat wilt u? Diesel? Plug-in hybride, benzine, plug-in hybride, diesel,
elektrisch. Dat is wel op dit moment. Hè? Het kan ook best zijn dat er over een jaar weer de heel anders tegenaan kijken.
Nou, een jaar niet. Maar een paar jaar is consensus. Nou,
kijk, het punt is natuurlijk dat net in Duitsland die subsidie op batterij-elektrische auto's gewoon rücksichtloos is abgeschaft.
Ik keek daar wel van op. Vond dat onvallend dat dat gewoon in een weekend gewoon besloten werd.
Streep erin.
2 weken vroeger en ook volgend jaar niks meer.
Nee.
Ja, dat kan dus in Duitsland. In Nederland zou echt iedereen op zijn achterste poten staan. Zeker de bovenrij en een hele andere autosector.
Ja, maar dat hebben we natuurlijk in Nederland ook met PC-privé-regelingen en zo gehad. Weet je, die dan gewoon... die wordt afgeschaft per gisteren 5 uur. Dus, je stond nu in de computerzaak een PC te komen. Ja, jammer voor je.
Dus, laten we zeggen, 2024 wordt niet een geweldig jaar vooralsnog voor batterij-elektrische auto's.
Nee. Dus dat, kijk, dat maakt ons werk wel fascinerend. Want die drang van de EU om, zeg maar, we moeten CO2-uitstoot laag, want anders wordt het hier te warm, dat moeten we allemaal niet willen. Stel je voor dat we 28 graden hebben in de zomer. Nou, dat lijkt niks. Ja, moet ik de hele dag in mijn zwembad liggen, getverdemmen.
Ja, maar nou, doe jij ook net alsof alleen maar de oplossing bij die auto's ligt? Dat is natuurlijk ook gewoon niet
sorry.
Zo.
Nee. Wat moet je dan doen?
Al dat andere.
Al dat andere.
Ja. Maar wel, er komt wel wat aan. Er zit best wel wat aan te komen. De
elektrische auto's.
Renault gaat met wat dingen komen.
Nou ja, we hadden het er laatst nog over. Probeer nog maar eens een autotest te doen met een auto met een verbrandingsmotor.
Ja, het is
niet heel makkelijk.
Ja, het is me afgelopen week gelukt. Even denken, ik heb hoeveel auto's heb ik gereden? 1, 2, 3, 4. Waarvan er
6 in Omaan?
3 in Omaan. Daarvan waren er 2 volledig elektrisch en eentje niet.
Wat mag
je
er allemaal over zeggen eigenlijk?
Volgens mij niks.
Weinig, ja.
Mag je wel het merk noemen?
Audi. Hij mocht graag ook niet noemen, maar het was Audi.
Dat zorgt wel voor een heel mooi bruggetje. Maar wil je misschien nog meer vertellen over die reis?
Begin januari? Nee, dat is... Kijk, er komen... er zijn weinig echt leuke elektrische auto's. Kijk, ze hebben allemaal 8 miljard pk en gaan 0 naar 100 in 2 seconden. Dat is niet per se alleen maar leuk. Dat is hard rijden, zeg maar. Maar ze komen echt met een leuke auto. Ik vind het echt geinig wat ze hebben gedaan. Dat is volgens mij 2 januari of 3 januari. Dus dan kan ik al in de eerste show daar even iets over vertellen.
Okay.
En dat was echt leuk. En die was heel toepasselijk in Omaan. Ja, verklap ik nog niks. Maar goed.
Dakje eraf.
We moeten door. Bijvoorbeeld. Maar dat was hem niet.
Oké. Maar bruggetje was naar Audi, want de uitrol van elektrische modellen wordt vertraagd, zegt de nieuwe CEO.
Ja.
Heb jij je licht opgestoken bij de mensen van Audi Nederland? Klopt dit?
Nou, ze hebben geen slecht jaar achter de rug. Volgens mij doen ze het. Dit is wel grappig. De Volkswagen groep, als je zeg maar alle verkopen bij elkaar optelt in Europa, doen ze het beter dan Tesla. Terwijl je dan denkt, nou, zoveel elektrische Volkswagen zie ik niet. Nee, maar het is ook Skoda, het is ook Audi en het is Cupra. En Porsche. Nee, er komt sowieso wel wat aan. Hè? Audi Q6 e-tron is natuurlijk aangekondigd. Zustermodel Porsche Macan. Erg interessant waar die gaat komen. Een Audi A6 e-tron is iets overgeroepen. Dus er komt wel van alles aan. Alleen, wat zie je? Dure EV's. Ja, dat is gewoon een hele slechte markt. Ja. Weet je? Gewoon, als het de ton doorschiet, dan is niemand eigenlijk meer die daar interesse in heeft.
Is wel het koperspubliek van Audi. Die hebben meestal wel een goed gevulde portemonnee.
Ja, nou ja, ze hebben ook wel heel veel A3.
Maar hij wint er ook geen doekjes om, hè, her Gernot Dullner. Die zegt gewoon, ja, de EV's zijn gewoon minder aantrekkelijk dan een auto met een verbrandingsmotor op dit moment.
Ja. Ja.
Het publiek wil het niet.
Nee.
Ja.
En ik snap het nog steeds ook dat het publiek het niet wil. Want een auto met een verbrandingsmotor is gewoon flexibeler. Kan je makkelijker lange afstanden mee rijden. In Nederland heb je nog een soort vergelijkbaar qua kosten. Alhoewel, volgens mij als je hem nu heel goed gaat doorrekenen, als de RMB bij komt, nou, doe mij dan maar de auto met verbrandingsmotor. Puur naar financiën kijkt. Maar in de rest van Europa heb je minder achtelijke hoge belastingen op auto's met verbrandingsmotor.
Zeker.
Is het gewoon goedkoper om benzine te rijden? Dus waarom zou je dan een EV gaan rijden? Ja, die gaat zo hard. Ja, oké. Okay. Maar wanneer doe je dat? En hij is zo stil. Een moderne auto van een beetje formaat. Of jouw up is eigenlijk ook al heel stil. Dus weet je, waar hebben we het over?
Ja.
Dat is gewoon eigenlijk geen topic.
Ja.
Weet je, en de meeste moderne auto's, hè, als je zeg maar C-segment en hoger. Dan halen ze allemaal 200. En gaan ze allemaal in minder dan 10 seconden naar de 100. Ja. En is het eigenlijk, weet je, heel erg zeg maar acceptabel om mee rond te rijden. Dus nee, de casus voor de elektrische auto's gewoon niet overal even goed.
Maar de vraag is dan, zijn al die fabrikanten te snel gaan opschakelen? Want daar komen ze nu mee in de problemen eigenlijk.
Nee, ja, kijk. Ze moeten, dat is één. Twee, ja, ze moeten. Dat is het. Ja. En je moet.
Tweedelig natuurlijk waarom ze moeten. Gewoon door regels vanuit Europa moeten ze. Maar ook heeft zeker het Volkswagen concern met al die merken, heeft natuurlijk ook wel iets goed te maken.
Ja,
dus die moesten ook wel gewoon overschakelen van die diesel naar batterij elektrisch.
Klopt.
En daar hebben ze fors op geïnvesteerd. Krijgen ze ze niet aan de man.
Op de neus.
Het interessante is, ik zou bijna zeggen van, er moet iemand die quota kunnen vinden. Ik denk dat wij het ook wel eens hebben gehad over, nou, vind dat de fabrikant allemaal maar langzaam, weet je, ze laten het kaas van de brood eten door Tesla. Ja. En kijk, en je zag sommige merken die al wel elektrisch hadden, die deden het dan zeg maar verrassend goed. Hè? Want Audi was met de e-tron, die nu Q8 e-tron heet, best voorbij. Het verkochten ze vrij goed. Was iedereen van, nou jongens, Dan hebben ze bij een BMW en Mercedes echt wel gekeken. Dat gaat daar toch wel goed. Er moet een beetje tempo erin. Dus dat is heel slecht te voorspellen. Kijk, in die omschakeling, je ziet natuurlijk zeg maar nieuwe technologieën. En wanneer wordt dat geadopteerd? Als het zeg maar hele duidelijke voordelen biedt. En dan nog heb je de laggards. Mensen die denken, oh, ik hoef geen telefoon met een scherm. Toch belachelijk. Nee. En ook mobiele telefoons. Natuurlijk ook van die filmpjes. Mensen willen niet bereikbaar zijn. Maar als het evidente voordelen biedt, ja, dan op een gegeven moment opeens ga je door de kritische massa heen. Alleen met elektrische auto's, die evidente voordelen, ja, ik zal wat mensen tegen de schenen schoppen, maar die zijn er gewoon niet.
Nog niet.
Nou, thuis kunnen laden als je een oprit hebt. Maar, gaat die al?
Het punt met de batterij elektrische auto is natuurlijk dat de nadelen steeds minder groot worden.
Dat is wel positief bekeken zo, ja.
En ze zijn duurder. Nou, ja, dat moet dus.
Daar kun je natuurlijk gewoon iets aan doen.
Ja, geld op de motorkap.
Ja.
Ja, moet. Moeten wachten tot ze goedkoper worden.
Dat is gebleken toch ook gewoon in Nederland. We hebben het allemaal gezien met de vrijstellingen voor het leasen van de auto's. Ja, dat heeft heel veel goed gedaan. De lage bijtelling voor batterij-elektrische auto's heeft heel veel goed gedaan voor het aantal elektrische auto's in Nederland en het aantal laadpalen.
En al die auto's gaan nu het land uit.
Nou, niet allemaal. Is er dus ook geen interesse voor die auto's.
Nee.
Dat is het punt juist. Nee. Al die Model 3's, waar Wouter het eerder over had, die krijgen ze in het buitenland ook aan de straatstenen niet kwijt.
Nee, nee. Dat wordt echt interessant om Occasion Markt volgend jaar te volgen. Van wat gaat er met die prijzen gebeuren? En voor welk bedrag willen mensen denken van, nou ja, weet je wat, doe maar zo'n Model 3 erbij. Leuk boodschap. Ja.
Het is best een leuke auto.
Ja, nee, hij is vrij goed elektrisch. De elektrische aandrijflijn is vrij goed. De rest van de auto kan je discussie over voeren. Er zijn ook overigens extreem veel meer betrokken bij ongelukken. Er zijn cijfers in de Verenigde Staten. Dus zeg maar, ondanks autopilot, of misschien juist dankzij al die systemen, zijn helemaal niet hele veilige auto's. Maar goed, dat geldt terzijde.
Ja.
Het wordt een interessant autojaar. Maar,
zeker.
We hadden het over Audi, hè?
Ja.
En over dat zij de uitrol van de elektrische auto's van de achterduw. Ja, ik denk dat het goed is om een beetje te temporiseren en goed op je af laten komen van, joh, wat gebeurt er nou echt? En dat is lastig.
Gaan we meer merken zien die dit gaan doen?
Nou ja, het zijn natuurlijk een soort mammoetankers die helemaal niet zo makkelijk bij te sturen zijn. Kijk, ontwikkeling van een model, ja, 5 tot 8 jaar. Hè. Vroeger was dat 3 tot 6, maar met elektrische modellen zien we dat lastiger is. Hè. Audi Q6, Porsche Macan Electric hadden er al moeten zijn, al een jaartje of 2. En die vonden ze niet goed genoeg, ze hebben ze echt naar achter geduwd.
Geleerd van de ID3, hè?
Weet ik niet. Kijk, Porsche is wat dat betreft natuurlijk wel eigenwijs. Die brengen in principe alleen maar dingen als ze goed zijn. Daar zullen wat Taycan eigenaars zeggen. Nou, ik heb nog wel wat verhalen voor je.
Ja.
Maar weet je, die staan wel meer voor kwaliteit. En moeten ze ook gezien de prijzen.
Ja.
Maar goed, dan zie je dat toch wel lastig is. Dus dan, als dat allemaal zo lang duurt om te ontwikkelen, betekent ook dat je niet zeg maar kunt zeggen, joh, weet je wat? Nou, we brengen toch dit jaar al die elektrische modellen. Want die zijn gewoon niet klaar.
Nee.
Maar als je ze al hebt ontwikkeld en al die 500 miljoen tot 1 miljard hebt uitgegeven, kan ik zeggen, ja, we wachten even met het uitbrengen. En dat is natuurlijk heel, weet je, die timing is echt wel lastig.
Wat dat betreft doet Toyota het wel slim ergens. Want ze hebben heel lang afgewacht. Ze zijn natuurlijk heel erg laat, maar ze komen misschien net op het juiste moment straks. Ja, want ze hebben heel veel concepts en die komen ergens de komende jaren.
Qua timing zou dat kunnen. Ik ben heel benieuwd wat ze daadwerkelijk gaan brengen. Want wat zij tot nu toe aan elektrische auto's hebben gebracht.
Dat stelt niet veel voor, nee. Dat ben ik niet.
Is een kwalitatief uitermate teleurstellend. Is dan het vak
daarvoor? Is dat KUT?
Zo erg ook weer niet, maar niet.
Niet goed genoeg.
Geen benchmark, zeker niet. En eigenlijk, weet je, je moet wel heel graag een Toyota willen om andere auto's te laten staan.
Mooi is volgens mij dat ze dat zelf ook wel weten.
Ja, maar dat betekent ook, zij missen natuurlijk dan die ervaring. Kijk, wat heel goed is, kijk, ondanks zeg maar, sommige slechte modellen die sommige merken hebben uitgebracht, is dat je wel ervaring opdoet met elektrificatie en er gewoon tegenaan loopt. Wij hebben ook wel eens bij importeurs die dan hun eerste elektrische model lanceerden. Weet je, en dan zit je en dan hebben ze het echt weer over, laden, dit en dat. Maar dit verhaal heb ik al 50 keer gehoord. Want ik ben namelijk al naar 50 introducties van elektrische auto's geweest. En jullie brengen het alsof iets nieuws is. Ja, het is voor jullie nieuw, maar voor ons niet. En voor anderen ook niet. En daar ben ik heel benieuwd naar. Je mag hopen, zou moeten hopen, dat ze bij Toyota gewoon wat mensen van zeg maar merken die echt EV-ervaring hebben, misschien wel Tesla, hebben weggekocht om daar wel betere EV's te lanceren.
Ja.
Want de concurrentie zit niet stil.
Nee, zeker niet. Nee, die is moordend. McLaren, eigenlijk een merk waar we het niet vaak over hebben in de podcast.
McLaren, ja.
De GTS?
De GTS.
Is het wat?
Ik weet niet, ik heb nog niet gereden, maar ik denk het wel.
Maar dit is de McLaren voor de lange afstanden.
Ja, het is een McLaren GT. Ik heb er ooit een opgehaald in Barcelona.
Ja.
Toen inderdaad lekker mee teruggereden. Ja, gewoon een geweldig heerlijke auto. Een beetje ondergewaardeerd. Omdat het is, weet je, kijk, McLaren heeft natuurlijk in de type aandeling altijd het vermogen. Hè? Dus je had toen ook al de 720S, nu ook de 750S. Die heeft dus 750 pk. Ja, die GT en de GTS hebben wat minder. Dus dat is op de een of andere manier, ja, ik zou bijna zeggen, het lulletje van de klas. Dat is natuurlijk heel onaardig. Maar ja, zo komt het dan wel, weet je, want hij heeft maar 635 pk uit die 4 liter V8. Dat is natuurlijk echt een kanon van een auto.
Ja,
echt
zeker.
Achterlijk snel. Maar ja, weet je, wat meer elegante en praktisch bruikbare McLaren. Ik denk geïnspireerd door wat ze in Zuffenhausen doen, hè, met de Porsche.
Ja.
Want ja, weet je, dat is de truc. Je moet zorgen dat je berijders gewoon die auto vaker gebruiken. Want dan raak ze er meer aan gehecht. Dan doen ze hem niet weg. Heb je een beetje onderhoud, die auto's worden gezien. Dat je denkt, hey, dat is leuk, een McLaren, dat is ook wel tof.
Dus een beetje comfortabeler worden. Beetje. Niet te veel, maar een beetje.
Ja, maar vertel het vooral niet.
Ja, niet hard.
Nee, weet je.
We zenden dit niet uit.
Nee, maar nee, dat is natuurlijk het. Je auto's die market je natuurlijk als hypersportief en voor een jonge doelgroep. En die verkoop je aan 50, 60, 70 plus. En dat is dit verhaal natuurlijk ook. Ja, je verkoopt die illusie van, ja, deze auto, we ging echt fantastische tijd. Terwijl niemand komt daar ooit. Dat is hiermee ook een beetje.
Want ik zie die mooie teksten ook. Hè, dat is een through and through supercar DNA, no compromise. Maar is dit dan toch niet een compromis?
Ja,
maar dat willen ze dus niet zeggen. Dat willen ze liever niet aan de grote klok hangen.
Nee. Ja.
Maar een compromis hoeft niet verkeerd te zijn, hè?
Nee. Zeker niet. Weet je, en het is echt qua technologie, die carbon fiber tub, weet je, dat is redelijk, nog steeds redelijk uniek. Zeker in die prijsklasse feitelijk. 326 kilometer per uur. Weet je, in minder dan 3 seconden naar de 100 volgens mij. Het is echt, weet je, dit is wel next level.
Ja, zeker.
Dus om een vergelijk even met Porsche te maken. Ja, dit is 911 turbo. En anders dan zou ik zeg maar... Even op je telefoon bezig zijn tijdens de stoplichtsprint. Want je wordt gehakt van je gemaakt. Ja. Dit is gewoon een andere auto.
Ik merk wel dat ik meer sympathie of zo krijg voor het merk McLaren. Dankzij dat ze het zo goed doen in de Formule 1. Hebben jullie dat ook?
Omdat ze Vermoof hebben overgenomen.
Nee, dat niet zozeer.
Redder van Nederlands trots.
Daar horen we ook niks meer van trouwens. Nee. Maar goed, maakt niet uit. Maar hebben jullie dat ook?
Ze hebben ook gewoon leuke coureurs.
Leuke, goede line-up inderdaad.
Ja, dat helpt. Dat helpt.
Lando Norris.
Ja, Lando Norris. Dat helpt natuurlijk wel.
Ja. Maar race on Sunday.
Sale cars en Monday. Ja, volgens mij is dat heel erg theoretisch. Verkopen blikjes suikerwater op maandag. Dat was zeg maar, van onze wereldkampioen.
Ja.
Nee, het helpt denk ik wel. En je bent natuurlijk wel zichtbaar. En feitelijk zeg maar... De strijd om de nummer 2 en 3, 4 positie was in de Formule 1 nog veel leuker dit jaar dan die nummer 1.
Zeker.
Dus genoeg wel, met hoeveel seconden heeft Max dit keer gewonnen? Ja, 20. Oh, valt tegen. hij had eigenlijk corona en kon eigenlijk niet rijden. Maar en hij was 5 keer gecrashed en gespind. Maar ja, hij heeft toch nog iedereen ingehaald.
Ja.
En de strijd daar was leuker. Ze waren redelijk in beeld. Dus dat maakt het interessant. Zeker.
Einde van het seizoen.
Het is bijna kerst. Ik wens jullie een fijn kerstfeest.
Ja.
Goeie dagen. Ja. En dan de dag na kerst gaan we weer opnemen. Dat is dan uitzending 43.
Zo.
De woensdag.
Lekker dan.
Ja.
Nou, we bellen.
Is goed.
Nou, eet voorzichtig. Rij hard. Nee.
Rij voorzichtig.
Eet hard.
Ja. En natuurlijk de autoshow, hè, vrijdag.
Lekker man.
Het gaat over autodealers. Wat gaat er veranderen in 2024? We hebben Rob Stomphorst, die bijna 40 jaar... bij Veilig Verkeer Nederland heeft gewerkt.
Dan gaat hij daarna naar Traffic Safety Alabama.
Ja, zoiets, hè? Ja. Nou, goed.
Vertel dat nou niet.
Oh, sorry. Moet een verrassing blijven.
En de BYD Dolphin. En daar is Wouter ontzettend positief over.
Ik heb er niet in gereden.
Nee, dat weet ik. Tot vrijdag.
Doei.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.